Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst op Tweede Paasdag. Fijn dat u hier in de kerk bent en dat u thuis meekijkt. Ook vandaag mogen we nog stilstaan bij de verrijzenis van onze heiland. En in deze dienst zal onze oud-predikant, dominee Wijnhorst uit Krabbendijke, voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. En ook vers 3. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons uit liefde heeft geschapen, van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gestorven en opgestaan, en van God de Geest, die met liefde in onze harten wil wonen. Amen. Juich aarde, juicht. Alom de Heer dient God met blijdschap, geeft hem eer. Psalm 100, we zingen vers 1, 3 en 4. Wij belijden vanmorgen ons geloof met de woorden van zondag 17. En we zingen daarna uit weerklank 382, de vier coupletten. Dat is eigenlijk een berijming van die bewuste zondag. In zondag 17 wordt de vraag gesteld: wat betekent de opstanding van Christus voor ons? Allereerst heeft Hij, Jezus, door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die Hij voor ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand voor onze eigen opstanding in heerlijkheid. Als je dat nou kort samenvat, dan zeg je: wat heb je aan die opstanding? Je wordt er een ander mens van, want je verleden is verzoend, je heden is vernieuwd en je geweldige toekomst wacht. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Wij willen u loven en danken dat we ook op deze dag, deze tweede paasdag, bijeen mogen zijn om te gedenken, om te vieren, Heer Jezus, dat u bent opgestaan. Daar hebben we meer dagen voor nodig, inderdaad. Dat geweldige feit, dat heilsfeit. En daarom danken wij u dat deze tweede dag niet zomaar een toetje is, een extraatje is. Maar dat ook deze tweede dag voluit een paasdag mag zijn, waarop we stil mogen staan bij wat u voor ons hebt gedaan. En dan danken wij u dat u, ja, dat we mogen weten dat er achter de dood van u geen punt staat. Het is afgelopen uit, maar een komma. Dat u bent opgestaan en dat u leeft. En omdat u leeft, mogen we weten dat u ook vanmorgen hier onder ons aanwezig bent. Dat u in ons midden bent. En we vragen, geef dat we dat samen mogen merken, hier en thuis. Wij willen u loven en prijzen, Vader, want in uw hart, uw liefdevolle vaderhart, is het opgekomen om ons op deze wijze te redden. Door uw Zoon naar de aarde te sturen, door uw Zoon alles voor ons te laten volbrengen, 100%, en door hem te laten opstaan als teken dat het volkomen was, volbracht, de straftijd vervuld. En we danken u, Heere Jezus, dat u dat allemaal wilde doen. U wist wat u te wachten stond. Dat geweldige lijden, dat intensieve lijden, sterven, door de Vader verlaten. Maar u hebt het ook steeds van tevoren gezegd. Ik zal opstaan. De dood houdt mij niet gevangen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor de dank en de eer. En we danken ook u, Heilige Geest, dat u belooft ook vanmorgen te willen werken in onze harten. We bidden het Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Maak het vol van dat geweldige paasevangelie. Werk hier krachtig, werk thuis, werk onder jong en oud. En geef dat we zo samen mogen merken dat u ons hart openstelt om de verkondiging, om de paasboodschap in ons hart te laten vervullen. Zegen ons allemaal, wie we ook zijn, of we gewend zijn naar de kerk te komen, of dat we misschien een keer zijn binnengelopen, of dat we met verlangen zijn gekomen, of misschien met de nodige tegenzin. U kent ons, u weet wat we nodig hebben, Heere, spreek ons aan. We bidden, wilt u zijn met ons ook, ook als we het juist moeilijk vinden op die paasdagen om verheugd te zijn. Omdat we in ons leven geconfronteerd worden met moeite en zorgen, met pijn, met verdriet. En misschien dat we het ook hardop zeggen. Voor mij zijn deze dagen nou niet zo vreugdevol. Daar is helemaal geen aanleiding voor. Dan bidden wij, wilt u ons alstublieft op de toonhoogte van het geloof brengen? Wilt u zo met ons zijn dat we ons toch gedragen mogen weten door uw kracht, de kracht van uw opstanding, zodat we verder kunnen, zodat we door u geholpen worden? Heere, zegen ons dan in onze omstandigheden. We bidden voor hen die verhinderd waren, graag hadden willen komen. Vader, u weet ze te vinden, zoek ze op. En we bidden ook voor al die mensen, ook onder ons, die het misschien wel zeggen of in ieder geval denken, Pasen, het kan me gestolen worden. En misschien dat wij hier zitten en we denken aan hen met verdriet, omdat het kinderen zijn of kleinkinderen, geliefden. Dan bidden wij samen, Vader, uw armen reiken ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u weer terug te halen tot aan uw hart. Doe dat alstublieft. Ga zo door met uw werk tot glorie van uw naam. Dat bidden we in de naam van Jezus onze Redder. Amen. We lezen samen uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8 en ook nog vers 12 tot en met vers 15. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8 en 12 tot en met 15. Paulus schrijft verder: maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, Petrus. Daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is Jezus ook aan mij, Paulus, verschenen, als aan de ontijdig geborene. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en ook in hun hart gelovig bewaren. In de verkondiging willen wij stilstaan bij wat we lazen in vers 6. Ja, dat lijkt zomaar een soort tussenzinnetje, even terloops, tussen haakjes zo van: daarna is Jezus verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Dat is de tekst voor de verkondiging, en boven de preek schrijven we de opstanding van Jezus. Nep nieuws of echt nieuws. Misschien, vooraf even, ik zie een aantal kinderen in de kerk zitten, dat is altijd prachtig. Misschien mag ik voor jullie iets even vertellen alvast van tevoren over dat Pasen. Vorige week was het bij ons in Krabbedijken nogal wat koud, regenachtig, en Henkie en Greet konden niet buiten spelen. En toen zeiden ze: zullen we dan binnen een spelletje doen? Een spelletje wat we met ons hoofd kunnen doen. Weet je, we moeten steeds iets opnoemen wat echt niet kan. En wie iets opneemt wat wel kan, ja, die heeft dan verloren. Nou, dat is goed, zei Greet. Ik zal beginnen. Kan een vis buiten het water leven? Ja, dat is een goeie, zei Henkie. Dat kan echt niet. Toen vroeg Henkie: kan een koe vliegen? Ja, dat is ook een goeie, zei Greet, want een koe heeft inderdaad geen vleugels. Toen was het weer de beurt aan Greet. Kan iemand een mens zijn hoofd helemaal rond laten draaien? Ja, dat is ook weer een goeie, zei Henkie, want dat kan geen mens, dat doet enorm veel pijn. En Henkie dacht na, want ja, hij wilde natuurlijk niet verliezen. Kan iemand jonger worden in plaats van ouder? Ja, dat is ook weer goed, zei Greet. Dat kan onmogelijk, iedereen wordt altijd ouder. En Greet zat heel diep na te denken en toen zei ze: hey, kan iemand die dood is ook weer levend worden? Ja, zei Henkie, dat kan wel. Dat is ook echt gebeurd. Want Jezus was dood. Hij was gestorven op Goede Vrijdag. Maar na 3 dagen Pasen stond de Heer Jezus weer op. Hij was dood en hij is weer levend geworden. Dat kan dus wel. Jij hebt verloren. En wat dom van mezelf, zei Greet. Je hebt gelijk. Ik heb verloren. Maar ja, dat was ik even vergeten. Maar nu vergeet ik me het nooit meer, mijn hele leven niet. Iemand die dood is, die kan weer levend worden. Pasen. Jezus leeft. En we mogen tegelijk zeggen, als je in hem gelooft en je sterft, dan zal je ook weer levend worden. Ik moet denken aan die man, dat zeg ik even tegen de volwassenen. De man die zei, op een dag zal er in de krant staan dat ik gestorven ben. Overleden. Geloof het niet. Geloof er geen woord van. Want dan ben ik bij mijn heiland levendiger dan ooit. We gaan zingen. Psalm 21, vers 4, 5 en 13. Psalm 21, 4, 5 en 13. Gemeente van Christus, getuigen gezocht. Dat stond in de krant met grote zwarte letters. Getuigen gezocht. Wat was er aan de hand? Nou, in de nacht van woensdag op donderdag had er op de Cunera-weg een heel ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een personenauto was frontaal ingereden op een vrachtauto. En de inzittenden van die personenwagen kwamen hierbij om het leven. En de chauffeur van die vrachtwagen was zwaar gewond. De politie roept getuigen op. Nee, aan mensen die er niet bij zijn geweest, heeft de politie niets. Die komen hooguit met een aantal veronderstellingen. Die laten hun fantasie de vrije loop. Maar dat zijn geen getuigen. Dat zijn kletskousen. Echte getuigen. Daar gaat het om. Echte getuigen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15... die zijn er ook als het om de opstanding van Jezus gaat. Niet zomaar eentje, niet zomaar een handje vol. Nee, het zijn er wel honderden. Wie wil, die kan navraag doen. Want de meeste van hen zijn nog in leven. Ze hebben Jezus zelf na zijn opstanding in levende lijven gezien. Want de opstanding van Jezus, dat is geen nep nieuws. Dat is echt nieuws. Nep nieuws, daar wordt druk over gesproken in onze tijd. Nep nieuws, verzonnen verhalen, uit de duim gezogen verhalen, die worden gepresenteerd alsof het echt nieuws is. Nou, toegegeven, hoe vreemder het verhaal, des te meer kans dat het gelijk wordt ontkend, dat het meteen naar het rijk der fabeltjes wordt verwezen. En ja, als we eerlijk zijn, als er nou iets nepnieuws lijkt, als er iets ongeloofwaardig is, dan toch wel dit, dat iemand die dood is, dat iemand die begraven is, een paar dagen later toch weer levend zou zijn gezien. Het is toch niet vreemd dat de discipelen, die overal vertelden dat Jezus was opgestaan, keihard voor hun kiezen kregen dat lariekoek was? Dat ze te horen kregen dat hun verbeelding op hol was geslagen. Trouwens, eerlijk is eerlijk. Hoe dachten de discipelen zelf toen de vrouwen van het graf terugkwamen met de mededeling dat Jezus leefde? Ah, onzin! Geleuter! Vrouwenpraatjes, dat bestaat niet. Jullie verzinnen maar wat. Ik zeg maar zo. Er is nog nooit iemand teruggekomen. Hoe vaak wordt dat niet gezegd? Stel je voor dat je zelf zomaar een willekeurig persoon aan zijn jasje trekt en dat je zegt, mag ik je wat vragen? Geloof jij in de opstanding uit de dood? Nou, dikke kans dat er dan smalend wordt gezegd, opstanding uit de dood. Laat naar je kijken, man. Met de dood is het afgelopen. Einde verhaal. Punt uit. Ik zeg maar zo, er is nog nooit iemand teruggekomen. Kijk, een vraagteken zetten achter de opstanding. Er is niets nieuws onder de zon. Dat gebeurde destijds ook al. In Korinthe. En blijkbaar was dat Paulus ter oren gekomen. Want wat doet hij? Nou, hij pakt een pen en hij schrijft op staande voet een brief. Want hij is uitermate bezorgd. Het is niet zomaar iets onbenulligs, om iets waar je niet van wakker hoeft te liggen. Nee, integendeel. Het gaat om het hart van het evangelie. Het gaat om de kern van het christelijk geloof. Ik kijk even naar de kinderen. Misschien dat jullie dat ook wel eens doen, hè? Dat je van blokken een huis maakt. En misschien heb je het wel eens geprobeerd om er dan één blok tussenuit te halen. Maar op de ene keer gebeurt er niets, dat huis dat blijft gewoon staan. Het blok hoorde er wel tussen, maar het was blijkbaar niet zo belangrijk. Maar de andere keer gebeurt er van alles. Dat huis stort in elkaar. Dat blok hoorde er niet alleen tussen, het was ook enorm belangrijk. Nou, zo'n belangrijk blok is de opstanding, het geloof in de opstanding van Jezus. Als je dat blok ertussen uithaalt, dan valt alles in duigen. Als je zegt, de opstanding van Jezus is een fabeltje, die paasgeschiedenis is uit de grote duim gezogen, dan zet je daarmee alles op losse schroeven. Stel je voor, zegt Paulus. Stel je voor dat er nog nooit iemand is teruggekomen. Stel je voor dat dat inderdaad waar is. Beseffen jullie wel wat dat betekent? Dan zou ook Jezus niet zijn opgestaan. Dan zou Pasen één grote leugen zijn. Dan zou de zonde niet verzoend zijn en dan zou de dood niet overwonnen zijn. Dus geen vergeving, geen vrede met God, geen eeuwig leven in heerlijkheid. En dan hebben dus al die mensen die in Christus ontslapen zijn, die dachten eeuwig bij Christus te mogen zijn, zich blij gemaakt. Niet met een dode mus, nee, met een dode Jezus. Als Jezus niet was opgestaan, dan kan Ali, mijn vrouw van deze toga, beter stofdoeken maken. En dan kan je van dit kerkgebouw beter een fitnesscentrum maken. En dan zou het christendom één grote oplichterij zijn. Zie je wel? Er staat zo veel op het spel. En daarom verdedigt Paulus de opstanding met verve. Heel beslist, heel bewogen. Hij zet er een heel groot uitroepteken achter. En hij probeert die lui, koste wat het kost, van hun ongeloof te genezen. Hoe hij dat doet? Hij zegt, is er nog nooit iemand teruggekomen? Nou, dan ben je wel heel slecht op de hoogte. Dan loop je wel behoorlijk achter. Want ooit is er iemand teruggekomen. Jezus. Velen hebben hem met hun eigen ogen gezien. Velen kunnen ervan getuigen. Vraag het maar na. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt. Hè? Iets waar je vol van was. Een ongeluk op straat, waar de ziekenwagen met loeiende sirenes op afkwam. Of een winkeldief die op heterdaad werd betrapt door de politie. Of een bekende Nederlander die op een terrasje koffie zat te drinken. Nou, dan is het toch irritant. Als ze dat thuis niet willen geloven. Als ze zeggen, joh, je zal je wel hebben vergist. Je zal wel niet goed hebben gekeken. Maar dan is het toch heerlijk als er een vriendje bij was. Als je kan zeggen, wat? Denk je dat ik dit verzonnen heb? Nou, hier heb je de telefoon. Vraag het maar na. Begrijpt u nu waarom Paulus zoveel waarde hecht aan die getuigen? Geloof je niet dat Jezus is opgestaan? Vraag het maar na bij. En weet u wat nu zo opvallend is? Paulus noemt andere getuigen dan de evangelisten. Hij noemt niet, zeg maar, de gewone getuigen, hè? De Emmausgangers, de vrouwen, Thomas. Hij noemt de opmerkelijke getuigen, getuigen die je niet had verwacht. Petrus, Jezus gevallen discipel, Jacobus, Jezus ongelovige broer, Paulus zelf, Jezus fanatieke vijand. Zij hebben alle drie na zijn opstanding Jezus ontmoet. En toch, het lijkt wel alsof Paulus beseft dat deze drie namen niet voldoende zijn. Het lijkt wel alsof hij beseft dat men van deze drie zou kunnen zeggen, ja, dat ze een complottheorie hebben bedacht. Een complottheorie. U weet wel wat dat is, hè? Een onderlinge afspraak. Een samenzwering. Nou, in dit geval zouden Petrus, Jacobus en Paulus onderling hebben afgesproken dat het zo is gegaan. Dat Jezus echt is opgestaan, dat hij is verschenen. Ja, terwijl het bedrog is. Nep. Nou, daarom. Daarom verwijst Paulus ook naar die meer dan 500 broeders, van wie de meesten nog in leven zijn. Jezus is niet alleen verschenen aan een aantal individuen. En Jezus is niet alleen verschenen aan die kleine kring van dat elftal discipelen. Jezus is ook verschenen aan een grote groep. Meer dan 500 tegelijk. En zo komt Jezus ons tegemoet in onze twijfel, in ons kleingeloof, in ons ongeloof. Vind je het niet opvallend dat Jezus niet gelijk na de opstanding naar huis is gegaan? Het had toch direct hemelvaart kunnen worden? Zijn werk was toch volbracht? Weet u wat ik het leukste vind van een vakantie? Het thuiskomen. Ik vind het heerlijk om een aantal dagen elders te zijn. En ik vind het ook heel heerlijk om elders te genieten. Maar daarna ga ik graag weer naar huis. Nou, wat dacht u dan van Jezus? Hij was hier niet 33 jaar op vakantie. Hij was hier om te lijden en te sterven. Hij werd hier aan het kruis verlaten door zijn vader. Zou hij niet ontzettend verlangd hebben om weer naar huis te mogen gaan? De hemel, zijn vader. En toch is Jezus nog 40 dagen op aarde gebleven. Laten we eerlijk zijn. Je zou je toch heel goed kunnen indenken dat Jezus, na alles wat er op deze aarde is gebeurd, dat Jezus na zijn opstanding had gezegd, bonjour, het is volbracht. En na gedane arbeid is het zoet rusten. Ik heb nu recht op pensioen. Of om de kerkelijke term te gebruiken, ik ga met emeritaat, ik ben uitgediend, ik ga naar huis. Laten we eerlijk zijn, het zou toch niet onredelijk zijn, niet onrechtvaardig als Jezus dat zou zeggen. Zoveel liefde heeft hij op aarde niet ondervonden. Integendeel, hij is bespot, hij is gehoond, hij heeft geleden, hij heeft gebloed aan het kruis. En trouwens, zoveel liefde heeft hij ook van zijn volgelingen niet ondervonden. Hij is verloochend, hij is verraden, hij is verkocht, hij is verlaten. Desondanks blijft Jezus nog 40 dagen op deze aarde. Waarom? Nou, zo komt hij ons tegemoet in onze twijfel, in ons kleingeloof. In ons ongeloof. Die 40 dagen na de opstanding zijn bepaald niet rustig geweest voor Jezus. Hij had een moeilijke tijd achter de rug, een zware tijd. Loodzwaar. En toch brak er voor hem geen periode aan van niets doen. Geen adempauze. Integendeel, Jezus bleef de goede herder die zijn schapen zocht. In die 40 dagen heeft Jezus zich vele malen laten zien. Opdat er geen spoortje twijfel zou zijn aan zijn opstanding, aan zijn overwinning. Opdat wij vast zouden geloven, het is geen nepnieuws, het is echt nieuws. Hij leeft. Meer dan 500 broeders kunnen dat getuigen. Als ik eerlijk ben, toen ik dat las, heb ik wel even met mijn ogen geknipperd. Wat een verrassend aantal. Waar komen zij vandaan? Wie zijn dat? Waar waren ze op Golgotha? Want daar lijkt die hele Jezusbeweging toch uitgeteld. Ik kan ze nergens vinden in de evangeliën. Het werk van Jezus was als ploegen op rotsen. Ja, toegegeven, in het begin van zijn optreden had Jezus veel aanhangers en de mensen stroomden heel enthousiast achter Jezus aan. Maar gaandeweg werd dat aantal kleiner. Veel volgelingen trokken zich terug. Ze gingen niet meer met hem mee. Ja, bij het kruis staat er nog een handje vol. De fanclub is doodgebloed. En nu ineens meer dan 500 broeders. Daar geniet je toch van? Waar haalt God ze vandaan? Aan wie zou je moeten denken? Aan Nicodemus, die fariseer die 's nachts bij Jezus kwam. Of aan Jozef van Arimathea, die zijn graf voor Jezus ter beschikking stelde. Of aan Zacchaeus, die tollenaar bij wie Jezus openlijk over de vloer kwam. Of aan die Romeinse hoofdman, die op Golgotha beleed dat Jezus de Zoon van God was. Er worden geen namen genoemd. Laten wij het dan ook maar niet doen, want wij zouden ons zomaar kunnen vergissen en we zouden zomaar iemand kunnen vergeten. Paulus schrijft, meer dan 500 broeders. Het juiste getal weet hij niet. Laten wij maar niet tellen. Wij tellen meestal verkeerd. Wij rekenen er iemand bij die er misschien niet is. En wij zien iemand over het hoofd die wel aanwezig is. Want ja, de een is in onze ogen te licht en de ander in onze ogen te zwaar. De een in onze ogen te evangelisch en de ander in onze ogen te reformatorisch. Laten wij maar niet tellen. Laten we maar in verwondering zeggen. Meer dan 500. Wij hebben een machtige heiland. Hij zorgt voor een verrassend aantal. Toen en ook nu. Laten we niet meehuilen met de wolven in het bos. En laten we niet al te somber praten over kerkverlating, over een krimpende kerk, over afval. Waarom dat pessimisme? We hebben toch een levende heiland? Meer dan 500. Dat is toch ongedacht. Dat is volkomen onverwacht. Wij zien blijkbaar niet altijd wat God ziet. Tussen haakjes, hebt u in de gaten hoe ze worden genoemd? Broeders. Wat een naam voor die getuigen. Het zijn me nogal lekkere broeders. Ze hebben zich verre van broederlijk gedragen. Ze hebben allemaal Jezus als een baksteen laten vallen. Ze waren op Golgotha in geen velden of wegen te zien. Stel je voor dat ze aan jou zouden vragen: welke naam past nou het beste bij deze getuigen? Wat zou je dan zeggen? Nou, ik denk kneusjes. Of lafaards. Of deserteurs. Ze kiezen allemaal het hazenpad. En toch, hoe worden ze hier genoemd? Broeders. Kijk, dat is een naam om te spellen. Dat is een naam om je mee te troosten. Jezus schaamt zich niet om die lui broeders te noemen. Integendeel, Jezus heeft voor hen broederdienst verricht. Broederdienst. Ik denk dat er jongeren in de kerk zitten die niet meer weten wat dat betekent. Ik zal het uitleggen. Vroeger, als een jongen 18 jaar werd, dan viel er op een bepaald moment een brief in de brievenbus. Een oproep om gekeurd te worden voor militaire dienst. En als je dan goedgekeurd was en als je lichaam in orde was, ja, dan moest je zo'n anderhalf jaar het leger in. Dat was je verplicht. Dat heette militaire dienstplicht. Maar had jij nou twee oudere broers die al in het leger waren geweest, dan hoefde jij niet. Dan kreeg je vrijstelling. Vrijstelling vanwege broederdienst. Maar dan moesten die twee broers wel de hele tijd in dienst hebben gezeten. Kijk, als een broer de tijd niet volmaakte vanwege ziekte of zo, dan moest jij alsnog. Nou, Jezus heeft broederdienst verricht. Hij heeft aan het kruis gehangen. Hij is het graf ingegaan, vrijwillig, uit liefde. Voor wie? Voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. En als iemand daar nou aan twijfelt, als iemand nou vraagt, heeft Jezus dat ook voor mij verricht? Als iemand vraagt, zou hij ook mijn broeder willen zijn? Dan mag ik in zijn naam zeggen, ja. Nou en of. Lees maar na hoe die ontrouwe lui van destijds hier worden genoemd. Broeders. Wat een naam. Wat een bemoedigende naam. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Je vraagt je af, hoe kwamen die lui bij elkaar? Want dat kan toch geen toeval zijn? Zomaar. Nou, moeten we niet veronderstellen dat ze daarvoor een uitnodiging hebben ontvangen? Of moeten we niet denken aan die woorden van de engel? Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Natuurlijk had Jezus ze allemaal kunnen opzoeken. Stuk voor stuk, persoonlijk. Zoals bij Petrus, bij Jacobus, bij Paulus. Die waren de weg helemaal kwijt. En vandaar persoonlijk pastoraat. Maar is het niet de gewone zang van zaken dat mensen worden uitgenodigd voor een samenkomst? Nou, via een plaatselijke krant of via het kerkblad, via een website. En dat Jezus daar in het midden wil zijn. Waar twee of drie in Jezus' naam bijeenkomen, daar is Jezus in het midden. Een uitnodiging naast je neerleggen, een overgeslagen samenkomst, Dat is dus een gemiste kans. Dat is een groot risico. Dan kan je zomaar een ontmoeting mislopen. Een ontmoeting met de opgestane heiland. Een ontmoeting met die zoekende herder. Dat is iets om te onthouden. Kijk, wij praten vaak over kerkdiensten. Ja, waar we niet zoveel aan hadden. We praten zelden over kerkdiensten waar we, naar horen zeggen, veel hebben gemist. Kijk, soms wordt er gezegd, ach, het zit hem toch ook niet in de kerkgang. Je kunt ook wel geloven buiten de kerk. Je kunt ook wel in je uppie geloven. Nou, ik vrees dat de Satan, die grote tegenstander van God, ons dat influistert. Want hij wil niet dat wij in vuur en vlam staan voor de Heer Jezus. Hij wil veel liever dat we een uitgebluste indruk maken. Lauw, koud. Ik moet denken aan die voorganger die een huisbezoek aflegde. Hij was bij iemand die nou niet zo heel trouw in de kerk kwam en ze zaten samen in de mooie kamer vlakbij de open haard. Plotseling stond die voorganger op, greep de kolentang naast de open haard, haalde een brandend kooltje uit dat vuur en hij legde het apart. En samen keken ze naar dat ene kooltje. En terwijl het vuur bleef branden, doofde dat ene kooltje uit. Ja, ik begrijp de les, zei dat gemeentelid. Ik hoop zondag weer in de kerk te zijn. Mag ik aandacht vragen voor nog één woordje uit de tekst? Een veelzeggend woordje. Het belangrijkste woordje. Daarna is hij verschenen. Is het u opgevallen tijdens de schriftlezing dat Paulus steeds dezelfde formule kiest? Hij is verschenen, Jezus. En dat is heel bewust geformuleerd. Er staat niet, ja, Petrus heeft de opgestane Jezus gezien en Jacobus en de discipelen en die meer dan 500 broeders. Nee, er staat, hij, Jezus, is verschenen. Die ontmoetingen gingen niet van allerlei mensen uit. Zij hebben er niets aan gedaan om Jezus te zien. Het initiatief ging van Jezus uit. Hij ondernam de nodige stappen. Nou hoop ik niet dat u zegt, joh, waar heb je het over? Dat is toch een detail? Dat is spijkers op laag water zoeken. Nee, dat is de kern van 1 Korinthe 15. Want waar gaat het om bij al die getuigen? Dat ze met allerlei verhalen kwamen, dat Jezus niet dood zou zijn, maar zou leven, want die had hem gezien en die ook. Dus geen nepnieuws, maar echt nieuws. Wat is nou de kern van hun getuigenis? Niet de ervaring van die of die, maar de openbaring van Jezus. De nadruk ligt niet op wat mensen hebben meegemaakt. Ze hebben Jezus gezien. De nadruk ligt op wat Jezus heeft gedaan. Hij is verschenen aan. Ergens in de Bijbel staat, Jezus is gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. En daarom is Jezus voor en na de opstanding dezelfde. Hoe zich dat uit? Nou, ondanks dat Jezus gekwetst is door die meer dan 500 broeders. Ja, ze hebben hem allemaal verlaten. Zij hebben bij Pilatus niet op Jezus gestemd. Zij waren op Golgotha nergens te vinden. Ondanks dat ontdek je bij Jezus totaal geen wraak. Moet je je voorstellen dat jij iemand ontwijkt? Ja, je durft hem niet onder ogen te komen, want je hebt hem op het hart getrapt, maar hij zoekt jou op. Hij komt naar jou toe. Niet om je een uitbrander te geven, maar om je een hand te geven, om het weer goed te maken. Die meer dan 500 broeders hebben Jezus niet opgezocht om schuld te belijden of om hun ongeloof te belijden. Misschien waren ze wel bang voor scherpe, striemende verwijten. Jezus is aan hen verschenen. Dat typeert de opgestane heiland. Wat is hij toch anders? Heel anders dan wij. Kijk, als iemand ons iets heeft aangedaan, als iemand ons in de steek heeft gelaten, nou, reken maar dat wij dan op ons stuk staan. We voelen er niets voor om de minste te zijn. Laat die ander maar eerst de eerste stap zetten. Laat die ander maar eerst naar mij toekomen. Wij zijn sterker in het verbreken van een relatie dan in het herstellen daarvan. Kenmerken van het oude leven. Het nieuwe leven is anders. En ik hoop dat u dat herkent, jij, als je dankzij een ontmoeting met Jezus bent opgewekt tot een nieuw leven, nou, dan ga je lijken op Jezus. Jezus die de minste wilde zijn. Jezus die zelf naar die ruim 500 broeders is toegegaan. Dat is bepaald. Geen nepnieuws, dat is het echte nieuws. Vraag het maar na bij. Kijk, bij één getuige kan je dat nog afdoen als een fabeltje. Bij 5 wordt dat toch al lastiger. En bij 50 wordt het stil. En zeg nou zelf, bij meer dan 500 kan je toch niet volhouden dat het om een sprookje gaat? Vraag het maar nabij, schrijft Paulus, dat is geen enkel probleem. Ja, de meesten zijn nu nog in leven. Toegegeven, voegt hij eraan toe, ja, bij een aantal zal dat toch niet meer gaan. Sommigen zijn inmiddels ontslapen. Nou, hoe moet je nou die laatste woorden van Paulus taxeren? Moet hij bij nader inzien toch een toontje lager zingen? Moet hij bekennen dat het aantal getuigen lager is? Nee, want ook met dat woordje ontslapen getuigt Paulus van Jezus' opstanding. Ontslapen. Dat woord gebruikt Paulus in 1 Korinthe 15 om de haverklap. En dat is niet zomaar. Daar zit een andere stervensbeschouwing achter. Ontslapen. Dat is het voorrecht van allen aan wie Jezus verschenen is. Als u vanmorgen mag getuigen. Ik heb de levende Jezus mogen leren kennen in de verkondiging van het woord. Of, hij heeft mijn hart gestolen toen ik in de Bijbel las. Nou, dan mag u de dood, die een vijand blijft met wie wij nooit vertrouwd raken, dan mag je de dood vergelijken met een slaap. Slaapt oma nu? Nee, kind. Oma is gestorven. Oma wordt nooit meer wakker. Aan de ene kant is dat waar, maar aan de andere kant is dat niet helemaal waar. Want als oma in het geloof gestorven is, dan mag je zeggen, ja kind, oma is ingeslapen. Bij ons zal ze niet meer wakker worden. Maar bij de Heer Jezus zal zij haar ogen open doen. En hoeveel mensen daarvan mogen getuigen? Nou, daar vallen zelfs die meer dan 500 broeders bij in het niet. In Openbaringen 7 wordt dat een menigte genoemd die niemand tellen kan. Wat Johannes ziet, dat laat alle rekenmachientjes doorslaan. Je kan van Gods werk niet zomaar een optelsommetje maken. Je moet er in elk geval nooit te klein van denken. Dat is geen nepnieuws. Dat is echt nieuws. En als je dat gelooft, dan mag je getuigen. Jezus leeft. Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Welke rust in stervensnood zal de levende mij geven. Hij blijft zijn belofte trouw. Dat is al waar ik op bouw. Amen. We gaan dat lied zingen. Op toonhoogte alleen weet ik even het nummer niet, maar u ziet het vanzelf wel op de beamers. Zullen we samen God danken en bidden. Trouwe God, barmhartige Vader, wij danken u voor de diensten op deze dagen. Vele malen mocht uw woord opengaan, mochten we als gemeente samenkomen. Wij danken u daarvoor. Voor uw stem die klonk, uw levendwekkende stem. En we danken u vooral dat we mogen weten, vrijdag, het kruis, het graf, het is het einde niet. Een open graf, de steen is weggerold, u leeft. En wij bidden, geef dat wij in het geloof daar getuigen van mogen zijn. Dat dat voor onszelf een heilsfeit is en dat we dat mogen doorgeven aan anderen. Ik zeg het alle dat hij leeft, dat hij verrezen is. We danken u dat we dat mogen weten, omdat we elke dag met u in gesprek kunnen. Gebed, een teken dat u de levende bent. Dat we u kunnen ontmoeten, elke dag weer. We vragen, geef dat het de komende week, de komende tijd zichtbaar mag zijn, helder. Dat wij getuigen zijn van dat paasevangelie. En geef dat we zo blijmoedig de weg door het leven mogen vervolgen. Houd ons vast, houd ons in het oog, laat uw hart voor ons kloppen. En ga door met uw werk, ook hier onder ons. Breid uw koninkrijk uit, waar dan ook. Opdat het een schare zal zijn naar uw belofte die niemand tellen kan. We bidden, ontferm u over de nood in deze wereld. Als we om ons heen kijken, het journaal, de kranten, dan zijn we geneigd soms ook vraagtekens te zetten. Hebt u wel alle macht? Bent u wel echt opgestaan? Waar zien we dat dan? Waar geef dat we dan dwars door alles mogen weten en mogen zeggen, het is die day geweest, decision day, de beslissende slag is geslagen en nog een korte tijd. Een korte tijd van zorgen, noden, ellende. Nog een korte tijd en vide komt, de victorie. U zij de glorie, opgestane Heer. Zo bidden we, ontferm u over ons. Ontferm u over onze gezinnen. Ontferm u over onze gemeente. Ontferm u over ons land en volk. Ontferm u over deze wereld. En hoor u naar ons in de naam van Hem die leeft en die zit aan uw rechterhand, Jezus, onze Heiland. Amen. Ons slotlied is, u weet trouwens dat u uw gaven kunt geven bij de uitgang of digitaal, maar goed, dat is u allemaal wel bekend inmiddels. Oh, kijk, u kunt nu ook nog via de app even wat overmaken tijdens deze dienst. Doe dat royaal. We zingen daarna uit Psalm 89, vers 3 en vers 7. 89, 3 en 7. Ga heen in vrede, draag met u de zegen. De opgestane heiland is voor u om u de weg te wijzen. De opgestane heiland is achter u om u te beschermen. De opgestane heiland is naast u om u terzijde te staan. De opgestane heiland is onder u om u op te vangen. De opgestane heiland is in u om u kracht te geven. En de opgestane heiland is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u, jou, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.